Goedenavond allemaal. We zijn bij de laatste avond gekomen om Matthäus 24 uit te leggen. En laten we het eerst maar lezen, vers 32 tot het einde. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkte totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig de dienaar die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de Heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. We hebben drie avonden zijn we bezig geweest met wat Heer Jezus in zijn tijdrede heeft gezegd. Heeft gezegd over Jeruzalem en over Juda en over de tempel, want daar ging het over. Daar waren de vragen van de discipelen ook op gericht nadat de Heer Jezus gezegd had. Zien jullie de discipelen tegen Jezus gezegd hadden, ziet u die prachtige gebouwen van de tempel. Toen kregen ze het ontnuchterende antwoord van de Heer Jezus dat die tempel zou worden afgebroken en dat er geen steen op de andere zou worden gelaten. En dan krijgen de vragen van de discipelen over wanneer gaat dat gebeuren, wat is het teken van uw komst. En de Heer Jezus gaat op die vragen die over Israël en Judea en Jeruzalem gaan, antwoord geven aan zijn discipelen. Daar gaat het over en daar hebben we de vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Nadat hij zijn tijdrede heeft gehouden over wat er zal gebeuren voor en tijdens zijn wederkomst naar Israël, de grote verdrukking, de vorige keer gezien het moment dat hij naar deze aarde terugkomt, zijn wederkomst naar Israël en naar deze goddeloze wereld, vertelt Jezus vijf gelijkenissen. Vijf gelijkenissen om te ondersteunen, om te verklaren, die verklaren wat hij heeft gezegd in zijn tijdrede. Die gelijkenissen horen dus bij die tijd, bij de tijdrede, die de Heer Jezus gaat vertellen. Het eerste gelijkenis is die van de vijgenboom. De tweede is die van de vergelijking van wat er in die tijd zal afspelen met de dagen van Noach. De derde is de gelijkenis van iemand die gaat inbreken. De vierde is de gelijkenis in hoofdstuk 25 van de 10 maagden. En de vijfde is de gelijkenis van de talenten. Dus vijf gelijkenissen, we gaan de drie behandelen. Maar vijf gelijkenissen die dus moeten verklaren wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ze horen dus bij elkaar. En ze hebben betrekking op het onderwijs dat Jezus in de voorgaande versen 1 tot en met 31 heeft gegeven. Met andere woorden, je kunt ze niet los van de tijdreden van de Heer Jezus gaan uitleggen. Het zijn geen op zichzelf staande gelijkenissen. Al die gelijkenissen hebben betrekking op, ja, u raadt het al, op Israël. En laat ik het nog even voor de duidelijkheid gaan zeggen. Ik heb het alle drie avonden gezegd. Ik heb elke keer weer dan toegevoegd om het duidelijk te maken. Dat dit niet gaat over de toekomst van de kerk. Dit is niet een prediking die Jezus zegt die bestemd is voor de kerk. En ik heb uitgelegd waarom dat niet zo is. Nou, de eerste plaats, omdat Jezus zelf zegt en ook zelf zegt dat het gaat over de tempel en over Jeruzalem en over zijn komst naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, jullie zullen mij niet meer zien, totdat jullie zeggen gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is dus het eerste. Het tweede is, omdat er toen...
Hij doet het niet meer.
Hij is uit. Nou...
Nee, toch even naar kijken.
Ja, dan ga gewoon zo verder. Jullie kunnen wel verstaan, hè?
Ja, prima.
Goed, dat was dus het eerste. Het tweede is, omdat er nog helemaal, toen de Heer Jezus deze tijdrede uitsprak, geen kerk was. Er was nog helemaal geen gemeente. Het heil was nog niet naar de heiden gegaan. De Heer Jezus was gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En daar houdt hij zich dus ook mee bezig. Ten derde, omdat de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen. Ik heb dat vorige keer wat uitgebreider behandeld. Maar de Bijbel die zegt dat duidelijk. Dat die tijd van de grote verdrukking de tijd van de nacht is. De tijd waarin niemand werken kan. Het is de tijd van de duisternis. En wij horen niet aan nacht of duisternis toe. Wij zijn kinderen van het licht. En we mogen in het licht wandelen. Ook in donkere tijden. En we hebben een lichtbron. En we schijnen als lichtende sterren in een duistere wereld. Wij horen niet bij de duisternis. Wij horen bij het licht. Ten vierde, omdat in die tijd van de grote verdrukking, iedereen die in de tijd van de grote verdrukking, die dus voorafgaat aan dit moment waar de Heer Jezus over spreekt, omdat iedereen in die tijd van de grote verdrukking in de wereld die Christen wil zijn, die gelooft in het werk van de Heer Jezus, ogenblikkelijk gedood zal worden. Ogenblikkelijk. Er zullen geen gelovigen meer in de wereld zijn als Jezus terugkomt voor Jeruzalem, alleen in Israël. Want het is een tijd waarin een beest komt en dat beest maakt een beeld. En dat beeld moet iedereen aanbidden. En iedereen krijgt een merkteken van dat beest. En als je dat merkteken niet krijgt en je aanbidt dat beeld niet, dan zul je ogenblikkelijk worden gedood. Er zijn dus in de wereld helemaal geen mensen meer. De wereld is oordeelsrijp gemaakt. En zoals hier staat, de wereld zal zijn als in de dagen van Noach. Dat was precies hetzelfde. Daar denken we vaak niet aan. Maar zo is het wel. Ik lees het u voor uit Openbaring 6, vers 10 tot 11. Dan zien we wat er in die laatste tijd gaat gebeuren. In Openbaring 13 vindt u dus dat beest, in Openbaring 6, vers 10 tot 11. En zij riepen met luide stem tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven, en tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, let goed op, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn. Zie je, dus de broeders en zusters die dan op aarde leven, zullen worden gedood. Het kan dus nooit om een komst gaan voor broeders en zusters, want die zijn gedood, die zijn in de hemel, die zijn bij God. En dat getal wordt volgemaakt, een getal dat niemand tellen kan. Ze komen uit die grote verdrukking en ze zijn bij het Lam. Dat is wat de Bijbel leert. Dus op aarde, tijdens die grote verdrukking, worden mensen gedood. En als aan het eind van die grote verdrukking die Heer Jezus komt, dan komt hij dus niet voor de broeders en zusters op aarde, maar dan komt hij voor Israël. Is dat helder? Ja? Dus daar gaat het ook over. Zij worden met hun allen gedood. En nou gaat de Heer Jezus dus die les leren van de vijgenboom. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Hij vertelt de gelijkenis omdat zij het zullen begrijpen. Er moet een les geleerd worden van de vijgenboom. Daar gaat het hier. En de vijgenboom, ik hoef het niet eens uit te leggen, ik zal ook al de tekst er niet bij opzoeken. Die vijgenboom die is Israël. Hij legt de nadruk bij al deze gelijkenissen erop dat Israël zich gereed moet maken voor zijn komst. Dat ze waakzaam moeten zijn. Dat ze hem moeten verwachten. Ondanks dat ze het uur niet weten, moet er een verwachting komen, ontstaan in Israël voor de komst van de Heer Jezus. De vijgenboom is een beeld van Israël, maar wel in twee opzichten. Het eerste opzicht is dat die vijgenboom een verdorde vijgenboom is. Er is geen vrucht aan. Het tweede beeld van de vijgenboom is wat we hier lezen. Er komen weer knoppen aan. Hij begint weer uit te spruiten. Er komen weer bladeren aan en er komen weer vruchten aan. Dus in de Bijbel vind je twee gelijkenissen, of twee, ik mag niet zeggen gelijkenissen, vind je twee dingen die de vijgenboom Israël betreffen. Er is een tijd dat zal Israël verdord zijn. Er zal geen vrucht komen voor God uit Israël. Want het heil is naar de heidenen gegaan, laat ik dat er maar gelijk bij zeggen. En er zal een tijd komen dat die vijgenboom weer begint uit te botten. Nou, als die vijgenboom weer begint uit te botten, als daar weer groen aan komt, dan weet je dat de zomer nabij is en dat de komst van Jezus voor Israël nabij is. Is dat helder? Ja, dan gaan we even naar Matteüs 21, een paar hoofdstukken voor wat wij voor ons hebben liggen. Daar staat in vers 18, 's morgens vroeg toen hij, dat is de Heer Jezus, terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. En hij zei tegen hem, laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en u twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen wordt opgeheven, in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. De discipelen waren verwonderd. En eigenlijk zegt de Heer Jezus het, hoe komt het dat die vijgenboom zo verdord is? Omdat er geen geloof was. Als jullie geloof zouden hebben, dan zou je de dingen kunnen doen. Maar er was in Israël, in de tijd van de Heer Jezus, over het algemeen genomen, geen geloof in hem. Hoe kunnen jullie tot geloof komen, zei Jezus. Waarom gelooft u mij niet? Het antwoord is altijd weer, ook in onze tijd, want dit betreft natuurlijk ook enorme lessen voor ons, dat als wij niet geloven in wat de Heer Jezus zegt, dan zijn we ook nooit blij. Dan gaan we geloven in onze eigen prestaties. Dan gaan we geloven in zonde van ons, terwijl de Heer Jezus die al heeft weggedaan. Nou, daar word je niet gelukkig van. Echt niet. Maar als ik geloof dat de Heer Jezus al mijn zonde heeft gedragen, ben ik een gelukkig mens. Mijn schuld is voorbij, de zonde is weggedaan. Dan kun je toch alleen maar juichen? Maar zo gaat het. Hè? Het gaat erom, er was geen geloof. Er was geloof bij Maria en zij mij geschieden naar uw woord. En er was de vrucht van God uit de hemel. Er was bij Zacharias geen vrucht. Er waren oude mensen en ze hadden geen vrucht. Omdat ze niet geloofden. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Want Elisabeth is al oud. Ze geloofden wel dat God bij Sara leven had verwekt. En bij Rebecca. En bij Rachel. En bij Hanna. Maar ze geloofden het niet voor zichzelf. Toen de boodschap van God kwam. Je gebed is verhoord, Zacharias. Maar toen was het geweldig. Oh, gebed verhoord. Ik heb wel gebeden, maar ik geloof er eigenlijk niks van. Voel je? Hoe zit dat bij ons leven? De onvoorwaardelijkheid en de prachtige heerlijkheid van geloven in de Heer Jezus. Dat je zo vrede van God geeft. En wat je blij maakt. En gelukkig. Mijn vrede geef ik aan jullie. En ik geef ze aan jullie voor altijd. Ik laat ze ook bij jullie. Dat. Maar goed, die vijgenboom die ging dus verdorren. Er was door ongeloof geen vrucht. Er kwam niets aan. Wat de Heer Jezus wel vond, was heel veel uiterlijk vertoon. Allemaal bladeren. Heel veel poespas, veel werd er gezegd, vrome woorden. Prachtige zinsneden. Maar er was geen vrucht. Een godsdienst met heel veel uiterlijke vertoon. Waar je op de hoeken van de straten ging bidden, omdat de mensen je dan zagen hoe je bad. Zo. Wat meer om ging, hoe de mensen over jou dachten, dan hoe God over je dacht. Dat was Israël. En dus vertrekt Jezus daar uit de tempel. Israël had een godsdienst met veel bladeren. En dat hadden de profeten hadden dat ook al gezegd. Als Jesaja spreekt over een wijngaard waar geen vruchten uit voortkwamen. En dat gaat ook over Israël. En we zien het hier bevestigd worden. Jesaja 5 staat, vers 1. Ik zal voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spit hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Dat was het resultaat van de Heer Jezus. Na zijn omwandeling in zijn prediking, of het algemeen in Israël, er waren maar heel weinig mensen. Die Pinksterdag heeft veel meer mensen tot geloof gebracht als alle 3 jaren dat de Heer Jezus op aarde geweest is. 3000 kwamen in 1 klap tot geloof. Maar bij de Heer Jezus, ze verlieten hem allemaal. Maar nogmaals, er komt een moment dat die vijgenboom weer gaat uitlopen. Hè? Dat is ook een bekend item wat we tegenkomen. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dus de Bijbel vertelt van, er gebeurt iets en God moet het afhakken. Er blijft niks van over. En dan zal God een werk doen aan die vijgenboom. God zal een werk doen aan die afgehouwen tronk van Isaï. Dus dat is eigenlijk het huis van David. Hè? Want David kwam met Isaï voort. God zal die tronk afhouden. Er zal niks meer van overblijven. Van Israël is niks meer overgebleven. Maar er zal een reisje voortkomen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door Gods geest zou het allemaal geschieden. Er komt een moment dat die vijgenboom zal uitlopen. Wanneer zijn tak, letten we even op, wanneer zijn tak al zacht wordt Israël was verhard. Maar er komt door die grote verdrukking heen een moment dat Israëls harde hart zacht gaat worden. Dat het belangstelling krijgt voor God en belangstelling krijgt voor Jahwe. Dat ze tot God zullen roepen. We lezen dat roepen in Jesaja, we lezen dat roepen in Zacharias, we lezen dat roepen in Hosea. Is er, o God, kom alstublieft. Help ons alstublieft. Wij, Abraham is onze vader niet. U was toch eigenlijk onze vader. En wij hebben u verlaten en we hebben tegen u... Ja, er komt een zacht hart. En waar een zacht hart komt, waar een zachte bodem komt, daar kan de zaaier zijn zaad strooien en dan gaat het zaad ontkiemen. Dus de vijgenboom, die gaat weer uitlopen en hij wordt al zacht. En dan gaan de bladeren uitspruiten en dan weet je dat de zomer nabij is. Dan komt de zomer. Dan komt de warmte en is de ijstijd voor Israël voorbij, omdat Jezus komt. Er komt een herstel van Israël. In het parallelgedeelte in Markus 11 zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, het was ook nog niet de tijd voor de vruchten. Dus dan zien we heel mooi die goddelijke lijn, dat God wist het, dat die tijd voor de vruchten zou komen als Jezus terug zou komen, terug zou keren. Maar dat de Heer Jezus eerst zou komen en er zou niet aanvaard worden en het zou niet de tijd zijn voor vrucht uit Israël. Het was wegens de hardheid van hun hart dat de Heer Jezus hen verwijt. Jullie zijn harde mensen, jullie zijn hardheid van hebben jullie van hart. En daarom kan het woord van God kon daar ook geen ingang vinden. Maar Jezus wijst vooral op de zaken die hij in het eerste gedeelte heeft. Want wanneer u al deze dingen ziet, zegt hij, dus die ding, die tijdreden, die de Heer Jezus had gesproken over zijn tijdreden, over zijn komst, uitgebreid vorige keer over gehad, hoe hij zou komen, op welke manier, wat er zou gebeuren in Israël. Als u al deze dingen ziet, dan weet je dat God zich weer keert naar Israël toe. En dat er een, en dat het, dat weet u dat zijn komst nabij is. En dan zegt hij, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Dat is ook zo'n tekst die heel veel verwarring geeft. Hè? Mensen zeggen van, nou, dit geslacht, dat is het geslacht waar de Heer Jezus toen in was. Hè? Toen hij op aarde was, zo zeg maar 30, 33 na Christus. En dat geslacht zal niet voorbij gaan en dan zal Jezus terugkomen. Bedoelt de Heer Jezus dat ook? Ik weet haar zeker van niet. Ten eerste weet ik dat omdat het geslacht al lang voorbij gegaan is en de Heer Jezus is er niet gekomen. Dus dat is sowieso al heel erg duidelijk. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan met de woorden van dit geslacht? Want de Heer Jezus spreekt vaker over dat geslacht. Hij zegt, het is het geslacht dat gekenmerkt wordt door ongeloof en door afwijzing. Dat was het geslacht. Hij zegt, men noemt het tweemaal een boos en een overspelig geslacht in het Matthäus-evangelie. In hoofdstuk 13 en hoofdstuk 16. Een boos en een overspelig geslacht verlangt om een teken. Dat was het geslacht waar de Heer Jezus zich bevond. Het was een boos en het was een overspelig geslacht. En dat boze en overspelige geslacht zou pas voorbij gaan. Het zou een teken vragen en het moest eerst voorbij gaan voordat hij zou kunnen komen. Met andere woorden, Jeruzalem, hij zou niet naar Jeruzalem terugkeren voordat Jeruzalem, en heb ik het over de Joden in Jeruzalem, tot ontdekking waren gekomen dat ze zich van God hadden afgekeerd. En Jeruzalem zou zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Here. Bereid zou zijn, Jeruzalem, om degene die zou komen in de naam van de Here te ontvangen. En dan zal Jeruzalem zien, dat vertelde de profeet ons, dat degene die komt in de naam des Here, ja, een wonde in zijn handen heeft. En in zijn zijde. En dan zullen ze weten om wie het gaat. En dan zal Jeruzalem tot berouw komen. En tot overgave. Dat is zo belangrijk voor ons ook. laat ons leven overgeven aan God en overgeven aan de Heer Jezus. Dus dat betekent, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan. Het zal blijven. Het zal mij pas gaan aanvaarden als hij terugkomt. Het gaat over Israël. De profetische klok voor Israël, lieve mensen, die gaat weer tikken. In 1948 is Israël weer een staat geworden. Nog niet tot geloof, hè. We zijn nog een heel eind vanaf. Maar het is zoals we, zoals we dat lezen over die dorre, dat dal met die dorre doodsbeenderen in Ezekiel 37. Het moet eerst bij elkaar gevoegd worden, die beenderen. Nou, dat zien we vandaag de dag gewoon ook gebeuren. Er komen andere stammen die verborgen waren gebleven, die komen weer naar het beloofde land. Er is een begin, een heel klein begin, hoor. Ze zijn nog lang niet allemaal bij elkaar gevoegd. Dat zal ook pas gebeuren als Jezus komt. Maar het is wel een natie geworden. Wel, de natie is er, alhoewel ze door de meeste landen in de wereld soms helemaal niet worden erkend. Maar er is wel een begin gemaakt. God heeft zich weer gericht naar Israël toe. Naar zijn volk toe. En daar gaat het dan ook over. De profetische klok gaat weer tikken. Maar vooral weer tikken als de gemeente wordt opgenomen. Want is de gemeente weg, dan weten we, als de gemeente weg is, dan blijft er wel een kerk achter, maar het is een valse kerk. Maar de gemeente is in de hemel. De Satan wordt op de aarde geworpen. Ik heb dat de vorige keer ook al uitgelegd. Hij weet dat hij weinig tijd heeft en hij gaat iedereen op aarde die de naam van de Heer Jezus aanroept, die gaat hij vervolgen. Vandaar, ik zeg het weer een keer, dat het hier om Israël gaat. Dus, maar dan gaat de Heer Jezus, als hij zijn gemeente gebracht heeft in het huis van de Vader, dan gaat hij zelf en de gemeente klaarmaken om samen met al zijn heiligen terug te keren naar deze aarde. En dan zegt Jesaja, dan zal hij komen, oordelend voor de volken, maar als verlosser voor Sion. Hij gaat Sion verlossen. Hij gaat alleen niet verlossen van de vijanden, want dat is nog het minste, denk ik, dat heeft de Heer Jezus. Hij zal zijn vijanden doden met de adem van zijn mond. Ja, je hebt tegenwoordig wel eens dat ze zeggen, ja, hoe kan God nou doordat hij spreekt, kan de wereld dan tot stand komen? Hoe kan hij nou de aarde scheppen? Nou, de Heer Jezus spreekt niet eens. Hij ademt alleen en al zijn vijanden. Ja. Dus het is veel moeilijker voor de Heer Jezus om Israël tot geloof te brengen in het bloed van het lam. Let eens op de Heer Jezus deze gelijkenis afsluiten. Hè. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Dat is apart, hè? We leven echt in een tijd waarin in de woorden van de Heer Jezus niet meer wordt geloofd en waarin wij denken dat we de aarde kunnen redden. Maar de aarde zal voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan, zegt de Heer Jezus over deze eindtijd. Met andere woorden, concentreer je op wat ik je heb gezegd. He, luister daarnaar. We leven in een tijd waarin mensen allerlei dingen beleven en allerlei gevoelens beleven en daar een waarheid aan vastkoppelen. Het is zo omdat ik het zo voel. Nou, gelukkig is het niet zo omdat ik het voel. Als ik voel dat de Heer Jezus niks meer met mij te maken wil hebben, omdat ik gezondigd heb, gelukkig is het niet zo. Want hij wil het wel. Voel je? Het gaat niet om gevoel, maar het gaat erom het heilige van ons leven in de waarheid. Ik heb dat vorige keer ook gezegd. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Daar ging het om. Dat we daarin geheiligd zouden worden. Vers 37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Ze waren bezig in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk nemen en huwelijk geven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging. En het meest wrange, het meest akelige van deze hele pericoop vind ik eigenlijk de laatste zin. Dat vers 39. En ze merkten het niet. Ze merkten het niet. Er was geen enkel belangstelling meer in de dagen van Noach niet. Geen belangstelling voor Noach. Geen belangstelling voor deze prediker. Die niet alleen predikte omdat hij de ark bouwt en zij de zondvloed komt. Maar die in een verdorven wereld de gerechtigheid van God aanbood. Doordat mensen zich zouden bekeren. Dat was de opdracht van Noach, toch? Zo was het van Noach. Eten, drinken, trouwen en ten huwelijk nemen. In Genesis 6 staat, vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Vers 8, maar Noach vond genade. Ook Noach is behouden uit genade hoor. Ook niet door werken. Dat worden we allemaal. Dat worden ook de mensen in het Oude Testament. Uiteindelijk worden we allemaal behouden door genade. En niet door werken. Noach vond genade. Noach werd niet behouden omdat hij zo goed kon timmeren. Noach werd behouden omdat hij genade bij God vond. Laat ik daar maar gelijk iets aan vastknopen voordat we gaan denken van die genade van God in ons, in onze tijd, die is voor iedereen. Er kan niemand in de wereld zeggen, de genade van God is niet voor mij. Paulus schrijft aan Timotheus, de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Dus heilbrengend voor, laat dat je niet afnemen. Wees er blij mee dat je genade vindt in de ogen van God, dat God doet niet naar onze werken. Heilbrengend voor alle mensen. We leven in een tijd van genade die de Heer Jezus aankondigde. Woorden van genade kwamen over zijn lippen. Israël wilde helemaal geen genade. Maar voor ons geldt die genade van God in ons leven. God wil ons genadig zijn. Er werd in de dagen van Noach getuigd. Noach getuigd, hij was de prediker, zegt Petrus, van de gerechtigheid in zijn tijd. Noach, de prediker van de gerechtigheid. Hij heeft dag in dag gepredikt over dat mensen zich moeten bekeren, want dat God rechtvaardig was en dat er een moment zou komen dat de rechtvaardige God hen zou gaan oordelen. Maar ze hebben het niet geloofd, ze zijn doorgegaan. Ze hebben het niet gemerkt, ze hebben helemaal niets gemerkt van enig doen van God in deze wereld. En toen kwam met de ark gesloten en toen merkten ze het, toen pas. Ze hebben niet gemerkt totdat de zondvloed kwam. En toen zijn ze vergaan, toen hebben ze het gemerkt. Ook in die tijd zal God in Israël twee getuigen geven. Net als in de tijd van Noach. En ze zullen komen in de straten van Jeruzalem. Ik lees ze even, u mag het wel meelezen. Openbaring 11. Openbaring 11 vers 3. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Dat is 3,5 jaar. Dus de laatste 3,5 jaar van die grote verdrukking zullen zij profeteren. Vers 6. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. Waarschijnlijk zijn dit dus Mozes en Elia. Mozes en Elia zijn niet gestorven. Ze zijn bij de Heer Jezus, hè, op de berg der verheerlijking. En Mozes had de macht om de wateren in bloed te veranderen. En Elia had de macht om de wateren toe te sluiten. Dus we vinden die twee kenmerken van die twee profeten, die vinden we hier heel, heel erg terug. Maar aan het einde van Elia en aan het einde van Mozes optreden, gebeuren er bijzondere dingen. Want Israël wordt dan verlost uit Egypte. En Israël gaat een ontmoeting krijgen met Jahwe op de Sinaï. En als Elia aan het eind van zijn optreden komt en alle Baal-priesters een kopje kleiner zijn gemaakt en heel Israël tot God is teruggebracht en zegt de Heere is God, de Heere is God, dan heeft Elia dat volk teruggebracht naar de Heere toe. Zoals Johannes ook, de doper, ook een Elia was, om dat volk terug te brengen. En dat is de bedoeling van deze twee mannen. Er zullen in die tijd, net zoals in de tijd van Noach, er zullen getuigen zijn, rechtvaardige getuigen. Ze zullen gedood worden, maar tot verbazing van iedereen zullen ze zien dat ze weer teruggaan naar waar ze vandaan kwamen. Ze zullen namelijk weer naar de hemel gaan en de hele wereld zal in rep en roer zijn. Wat zal gebeuren? Dat moet iedereen toch zien. Dat kun je niet verborgen houden. Er zijn dus ook in de tijd van de Heer Jezus getuigen op de aarde. En dan komt er een eind uit dus aan al die oordelen. Dan komt de verlossing van Israël, Mozes, Egypte. En dan komt het de terugkeer van Israël naar God, Elia. Dat zijn de twee bijzondere kenmerken. Vers 38, want zoals ze bezig waren in de dagen van zondvloed, met eten en drinken en ten huwelijk geven enzovoort, op de dag waarop Noach de ark binnenging. Ze merkte het niet. 1 Thessalonicense 5 zegt vers 7, want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, dat wil niet alleen zeggen, hè, die van de dag zijn, ik bedoel, hoe moet ik dat uitleggen, wij horen bij het licht. Wij horen bij de dag. Wij horen bij Jezus. We zijn het licht van de wereld. Niet omdat we veel theoretische kennis hebben, maar omdat we bij Christus horen. Wij wandelen in het licht omdat we bij Christus horen. Als we hem volgen, zullen we nooit in de duisternis wandelen. Wij zijn het licht op een berg dat niet verborgen kan blijven. Dus het hele bijzonder. Het is niet alleen zo dat je gaat denken van nou, laten zij die van de dag zijn, ja. Dat is misschien nog in de verre toekomst. Wij horen daar gewoon bij. Maar laten zij nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Ik heb die tekst vaker aangehaald. Om te laten zien dat wij niet bestemd zijn voor de grote verdrukking, voor de toorn van God die dan over de aarde komen zal. En dat hij ons daar niet voor heeft bestemd. Wij horen bij de dag toe. Nou, dan vinden we daar het woordje eten. Wat is dat nou verkeerd? Is het nou verkeerd om in het huwelijk te treden? Is het nou verkeerd om te eten? Ze aten en ze dronken. Is dat verkeerd? Nee, dat is helemaal niet verkeerd. Alleen het woordje wat hier wordt weergegeven met eten, dat kom je niet zoveel in de Bijbel tegen. Het is niet het normale eten. Het is het Griekse woord trogo. En je voelt wel een beetje, er zit ons woord trog in. Het is het bijeenschrapen van voedsel. Het is eten als een dier, zonder God ervoor te danken, zonder in relatie met de Heer te eten. Paulus zegt, wie eet en drinkt, die eet voor de Heere. En als hij het niet doet, doet hij het ook voor de Heere. Maar in alles wordt de Heere gedankt. In alles wordt zijn naam genoemd. In alles wordt hij gedankt. Ik dank u dat ik dit eten van u krijg. Maar daar zal het een eten zijn zoals, ja, zoals de Heeren het eigenlijk doen. Het komt maar 6 keer in het Nieuwe Testament voor. Letterlijk kun je het vertalen met bijten, met hoorbaar eten, met knabbelen, met schrapen met je tanden, met eten zoals, hoorbaar eten zoals dieren doen. En nogmaals, het ons woord trog, voederbak, komt, met kerst is dat natuurlijk wel heel bijzonder, hè? Maar dat komt daar eigenlijk vandaan, van het woordje trogo's. Ze eten niet zoals God het bedoeld heeft. En wij zeggen, Romeinen 14 zegt dat, wie eet doet het om de Heere, want hij dankt God. En wie iets niet eet, doet het ook voor de Heere, en ook hij dankt God. Eten heeft te maken met voedsel dat God ons geeft. De hele reis door de woestijn heeft Israël van God voedsel ontvangen, het manna. En dat geldt ook voor ons. Wij hebben het levende manna dat uit de hemel is neergedaald. Vers 40. Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen die malen met de molen. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komt. Ja, het is wel heel duidelijk dat er geen grijs gebied is, hè? De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er is geen tussenweg. En let even op waar dat mee begint. Dan zullen er, dus als Jezus spreekt over zijn tijdreden, dan zegt hij wat er in die tijd gaat gebeuren, bij de komst van de Heer Jezus naar Israël, dan zullen er, we hadden het al eerder gezien, als ze vluchten is op een Shabbat, zijn allemaal Joodse, Israëlische ingrediënten die de Heer Jezus noemt en die in Israël heel normaal waren. Dan zullen er twee op de akker zijn en de een zal worden aangenomen. Je wordt aangenomen of je wordt verworpen. Of je verwacht hem en je houdt in je leven daar rekening mee, of je verwacht hem niet en hou je daar geen rekening mee en is alles totaal onverwachts wat er in die eindtijd zal gebeuren. Dan moeten we even opletten, want dan moet ik ook weer even proberen iets recht te zetten. Wij hebben een beetje met dat woordje aangenomen, hè, er zullen aangenomen worden en er zullen achtergelaten worden. Dan denken wij een beetje aan het woord wat we in het Johannesevangelie, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En dan plakken we dat op deze geschiedenis. Er zullen er zijn worden aangenomen door de Heer Jezus. En er zullen er zijn die achterblijven. En ik kan me dat ook best voorstellen dat je dat zo uitlegt. Maar het is niet de eerste bedoeling van de lezing. Want de Heer Jezus heeft het over de tijd van Noach. Dat heeft hij als voorbeeld. En dan zie je iets anders. Er werden mensen aangenomen en er werden mensen achtergelaten. Noach kwam in de ark en de rest was buiten de ark. Er was geen grijs gebied. Noach vond genade in de ogen des Heren, maar de anderen niet. Dus het Griekse woord paralambano betekent tot zich nemen. Aannemen, tot zich nemen. De Heer Jezus zal mensen tot zich nemen om zijn koninkrijk binnen te gaan, zoals Noach. En er zullen mensen achtergelaten worden, zoals bij de zondvloed. En er zullen het koninkrijk van God niet ingaan, want die zullen uiteindelijk geoordeeld worden. Ja, is dat een beetje begrijpelijk? Kunnen we dat een beetje zien? Hetzelfde woord wordt gebruikt bij de Heer Jezus als de Romeinen hem gaan kruisigen. Dan namen ze Jezus om hem te kruisigen. Hetzelfde woord. Hij werd aangenomen door de Romeinen, zodat ze hem konden kruisigen. Dat is de betekenis van dat woordje aangenomen. Hè,
mag ik daar wat over vragen?
Ja.
Begrijp ik nu goed dat dit bedoeld werd tot voor de tijd van Noach?
Ja.
Maar ik heb dit ook vaak gelezen dat dit ook met de opname te maken heeft. De een zal opgenomen worden.
Maar ik probeer nu vier avonden uit te leggen dat de gemeente al is opgenomen. Dus hier gaat het niet over. Maar dat zijn zulke ideeën. Die moeten we echt leren dat we de Bijbel goed begrijpen. Want er is nog van gelovigen uit de heiden helemaal geen sprake. En die gelovigen worden voor de oordelen opgenomen. En er zijn geen gelovigen. Dus Het gaat op dat moment in Israël. Het gaat, en daar voor Israël trekt de Heer Jezus die vergelijking. Er zijn er zo in Israël mensen zijn die worden aangenomen. En er zullen mensen zijn die achterblijven. Er zullen mensen het koninkrijk van God binnengaan. En er zullen mensen het koninkrijk van God niet binnengaan. En die zullen in het oordeel terechtkomen.
Maar geldt dat ook niet dan voor de opname? De een die zal inderdaad bij de Heren komen. Ja, en de ander niet.
Nee. Alle gelovigen die worden opgenomen komen bij de Heren.
Ja, nee, dat geloof ik wel. Maar degenen die niet opgenomen worden, die waren niet gelovig. Nee. Dat waren de ongelovigen.
Ja. Nou, dat is zo. Er zijn mensen die zich voordoen als christen, maar die geen wedergeboorte hebben. Die geen Heilige Geest hebben ontvangen. Die zullen achterblijven. En de kerk zal misschien wel gewoon doorgaan. Ik weet dat niet. Ik vermoed dat wel, want in het eind van de Openbaring vind je die hele valse kerk die eigenlijk achtergebleven is. En die door daar als een hoer wordt voorgesteld. Dus iemand die afvallig is geworden van zijn heer, van haar man. Of maak het niet ingewikkeld.
Dan denk ik, als ik dit zo lees, dan denk ik ook van, het geldt ook voor nu, want de Heer Jezus kan terugkomen. Ja. Hè? En dan is het of je bent, wordt mee opgenomen of niet. Ja. Dus dan denk ik, dan kun je dit toch ook lezen voor nu?
Nou, precies dat. Nou, dat
bedoel ik eigenlijk.
Kijk, waar het profetisch gaat in Israël, dat wij daar onze lessen uit trekken, is natuurlijk vreselijk belangrijk. De hele schrift is gegeven omdat wij eruit zouden leren. Wat met Israël gebeurd is en wat met Israël gaat gebeuren, zijn geweldige geestelijke lessen voor ons. Zijn voor ons zelfs opgeschreven soms, zegt 1 Korinthe 10. Dus wat dat betreft heeft u gelijk. Maar als het gaat om de uitleg van de profetie, dan blijf ik daarbij.
In de eerste plaats is het.
Ja? Oké. Okay. Vers 42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar wij dit, als de Heer des Huizes geweten had, in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. De Heer Jezus had in het hoofdstuk daarvoor gezegd, om even over dat huis te praten, want de gemeente is natuurlijk ook een huis van God, hè? Maar in het voorgaande gedeelte, naar aanleiding waar de Heer Jezus deze hele redevoering op baseert, is, had hij gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gekomen zijn. Uw huis wordt aan uzelf overgelaten. Het overlaten van Israël, de Heer Jezus had zich teruggetrokken. Ze hadden hem niet geaccepteerd. Hun huis zou aan hunzelf worden overgelaten. En dat zouden ze niet redden. Het huis kun je misschien wel in de eerste plaats de tempel van Israël noemen. Nou, die is er nu ook niet meer. Hè, de tempel van God was een tempel van Israël geworden. Zo zou je wel kunnen zeggen. Uw huis wordt aan uzelf overgelaten. En hier, dat als de Heer des huizes had geweten in welke nachtwaken. Ja, als de schriftgeleerden, de fariseeën, degene die dat hele Jodendom in stand houden zonder de Heer Jezus. Maar ze waren niet waakzaam. Ze rekenen helemaal niet op de komst van Jezus. Als ze het hadden geweten. Maar ze weten het niet. Het is hen ook niet verteld. Daarom is het zo belangrijk dat er ook evangelisatie onder de Joden is. Ze weten niet in welke nachtwaken de dief komen zou. Hij zou dan waakzaam hebben geweest en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Maar nu gaat dat wel gebeuren. Want de Heer Jezus zal komen voor hen als een dief in de nacht. Ik heb dat ook uitgelegd, wij zijn kinderen van het licht. Maar er zijn ook allemaal mensen die behoren aan de nacht en aan de duisternis toe. En als de Heer Jezus dan in de nacht komt, als een dief in de nacht komt, dan verwachten ze hem niet. Dan zal er bij hen worden ingebroken. Snap je? Misschien andere leg uit. Die dief in de nacht, dat kun je ook denken aan de antichrist. Die zal komen en die ja, de hele godsdienst in de tempel in Israël onderuit zal halen. We hebben het ook 4 weken geleden over gehad, over de grote verdrukking die komen zal. Dus die antichrist die komen zal, die dief die zal komen, in de nacht zal komen. Dus als het de tijd voor de nacht is van Israël, waar de Heer Jezus voor zegt, is een nacht waarin niemand werken kan. En wees dan waakzaam. Dus nogmaals ook aan u toe, hè, de profetie is voor Israël, maar die is ook voor ons opgeschreven. Hè, zodat wij er onze lessen uit gaan trekken. Wees dan waakzaam, geldt ook voor de gemeente. Dat we waakzaam zouden zijn. We leven in een tijd waarin de gemeente enorm waakzaam moet zijn. Hè, de wachters moeten zijn en moeten zeggen, de koning komt, Jezus komt, de Heer komt. Hij komt ons ophalen, hij komt ons brengen. Nuchter zijn en waakzaam, zegt Petrus, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. En hij wil uitzoeken wie hij zal kunnen verslinden. Hij is dus heel individueel gericht op de kinderen van God, op hun leven, omdat hij hun zou kunnen verslinden. En dat doet de duivel altijd. Hij verslindt, hij is de wolf die de kudde uiteenjaagt. Hij is de wolf die de schapen wil verslinden, die ze bij de goede herder vandaan wil houden. Slaat even op 2 Korinthe 11. Daar wil ik even iets voor zeggen. Korinthe 11 vers 2. Want zegt Paulus over de gemeente in Korinthe, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Denk op het woordje gedachten, je denken wordt bedorven. Hoe? Weg van de eenvoud die in Christus is. De Bijbel is niet zo moeilijk. Je wordt moeilijk gemaakt. Als we met een eenvoud en met een toegewijd hart bij de Heer Jezus blijven, dan heeft de Satan geen kans. Maar hij zegt, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een andere evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. En dat vindt vandaag de dag onder onze ogen gewoon plaats in veel gemeenschappen, zowel in evangelische als in behoudende christelijke kerk. Dat je weggetrokken wordt van, wat zegt de Heer Jezus? Ik geloof het omdat hij het zegt. Ik geloof het omdat het zijn woord is. Dat geeft vrede. En dat gerust. En al dat andere, ja, maar zou je dat niet zus kunnen lezen? En zou je dat niet zo kunnen lezen? Nou, dat is allemaal, ja. Heeft God eigenlijk wel gezegd dat deze boom, dat je daar niet van mag eten? Nou, God had het gezegd. Maar die hele eenvoudige wil in je hart, in je leven, om God te volgen, om de Heer Jezus te volgen, daar wil Satan je uit wegtrekken. En met misschien allerlei geleerde termen en ik hoorde het onlangs nog bij vrienden, waar zo duidelijk daar ook sprake van was in de prediking. Ze zei, ja, maar de dominee zegt, misschien kun je het ook zo zien, misschien kun je het ook zo zien. Je kunt het niet anders zien dan dat het er staat. Wegtrekken bij de eenvoud die in de Heer Jezus is. Dat huis werd aan hun overgelaten. En uiteindelijk zal daar een dief komen. En zullen ze ook alles kwijtraken. Vers 45. Het slot, wie is dan de trouwe en verstandige dienaar die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig de dienaar die naar door zijn heer bij zijn komst zo handelend zal worden aangetroffen. Het laatste gedeelte bestaat uit twee dienstknechten. dienstknechten die straks in stukken worden gehakt en die in het dodenrijk komen en in het oordeel van God. En dienstknechten die het misschien vreselijk moeilijk hebben, maar die trouw zijn aan hun Heer. Er zijn trouwe en verstandige slaven. Er zijn trouwe en verstandige dienaren. En degene die in die grote verdrukking getrouw en verstandig zijn in Israël, nogmaals, ik heb het over Israël. Profeten vertellen ons in het Oude Testament, laat ik even mijn eigen woorden zijn, zeggen dat er in die tijd dienaren van God zullen zijn in Israël, verstandige en trouwe dienstknechten die het volk Israël terug zullen brengen bij Yahweh, die vast zullen houden aan het woord van God. En daarom worden ze in de Hebreeuwse tekst ook de verstandigen genoemd. De leraren Israëls. De leraren die het volk gaan onderwijzen, zoals in de tijd van Esra en van Nehemia. En die een volk gaan voorbereiden op de komst van Christus. Zo staat er in Jesaja 26, vers 8 tot 9, dit. Ook in de weg van uw oordeel, Heere, hebben wij u verwacht. Naar uw naam en naar uw gedachtenis. Even dit, het woordje Heere is het woordje Yahweh. We moeten niet aan Jezus denken. Dus dan zal Israël denken aan hun God, de God van Israël. Aan Yahweh. Ook in de weg van uw oordelen. In die grote verdrukking. Heere, hebben wij u verwacht. Naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. We hebben het over die nacht gehad. Die tijd van grote verdrukking. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. En dan, met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Want wanneer uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners wat gerechtigheid is. En Daniël zegt dat er in die eindtijd, in het laatste hoofdstuk, jullie hebben het boek Daniël wel eens behandeld, geloof ik hier, hè, dat er dan, Jesaja 30, de Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking. Maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen. Uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Dan zult u voor onrein houden, u met zilver bedekte gesneden beelden en u met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek. U zult ervan zeggen, weg ermee. Alleen Yahweh. Dus ook in die tijd zal er voor God een volk komen in Israël. Dat in de nacht uitziet naar de komst van de Messias. Dat hem verwacht, dat zich reinigt. Zoals bij de eerste komst Johannes de Doper opriep dat Israël zich zou bekeren. Want het koninkrijk van God. Zo zal de Heer Jezus als hij terugkomt met ons naar deze aarde. In Israël wel toe gerust volk vinden. Slechte slaven wacht het oordeel. En het is eerlijk, dat oordeel moeten we gewoon in de Bijbel staan. Als mensen zeggen, er is geen hel, er is geen oordeel. Jezus spreekt erover. Met grote barmhartigheid naar mensen toe. Dat het oordeel werkelijk komen zal. Paulus spreekt erover. Het oordeel komt. Daar zal geweend zijn en daar zal tanden geknarst zijn. Hier zal gejammer zijn. De slechte slaven. God heeft een moment bepaald waarop hij iedereen rechtvaardig zal oordelen door de Heer Jezus. Het is geen sprookje, het is realiteit, het gaat gebeuren. Peter zegt, engelen worden voor die dag van het oordeel bewaard. Ze zijn opgesloten en ongelovigen die nu sterven worden bewaard. Opgesloten. Tot de dag dat daar een grote witte troon wordt neergezet. En op die troon zit Jezus. En als jij voor die grote, ik hoop dat je er nooit voor komt te staan. Echt niet. Ik hoop dat ik jou daar nooit zal zien staan. Want je staat er helemaal alleen. Er is geen hulp. Zelfs de dodenrijk moet zijn doden weergeven. Om te brengen voor de grote witte troon. De dood heeft geen macht meer over zijn eigen doden. En dan komt het laatste oordeel. Een verschrikkelijk oordeel. Waar horen we bij? Er is geen veroordeling voor hen die in...
Jezus.
Mooi, hè? Vind je dat niet geweldig? Dat vind ik zo geweldig.
Mag ik iets vragen? Hoe zit het dan met de, als je tot bekering bent gekomen, dan weet je dat je dan keer je ervan af met de zonde die je daarvoor gedaan hebt.
Ik versta het niet helemaal.
Als je tot bekering gekomen bent, dan keer je van de oude zonde af met de zonde die je voor de bekering gedaan hebt.
Ja. Die zijn allemaal door het bloed van de Heer Jezus
uitgewassen.
Echt zo. Omdat hij het zegt. Wij hebben de verlossing. De vergeving van al onze misdaden. Ja, voor het bloed van het Lam. Voor jou ook. Geloof je?
Ja,
weet je niet. Nee, dat geloof ik niet. Maar geloof je dan? Dat het voor jou
ja, is. Ja, als het in de Bijbel staat, maar omdat je zegt of ook mensen geoordeeld worden, dan weet je eigenlijk alleen maar de Heer God.
Ja, weet je, het is. Wij doen al. Wat wij eigenlijk doen, zijn altijd verkeerde dingen. Wat God doet, zijn altijd goed. Wij kunnen ons niet verlossen in onze zonde. Dus daar moet je ook niet over gaan toppen. Dat moet je ook niet proberen. Dat kan niet.
Ja, maar je moet wel je best doen.
Je moet geloven.
Ja, je moet wel afkeren.
Nee, ja. Het tweede punt. Maar eerst moet je geloven dat de Heer Jezus jouw zonde van jou heeft overgenomen. En die gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. En de vraag is, geloof je dat?
Ja, maar als je nou grote zonden gedaan hebt,
dan... Alle zonden. Dat zijn de grote zonden, dat zijn de kleine zonden, dat zijn de verborgen zonden. Dat is alles waarvan je geweten jou beschuldigt. Alles. Alles. Het enige wat jij kunt doen is God ervoor danken. Dat die Jezus dat voor jou wilde doen. Maar ik moet je wel geloven dat hij dat voor jou wilde doen.
Ja, ik hoorde vandaag van Luther dat alleen mensen die de Heer God aanbidden in de hemel komen.
Alleen mensen die de Heer God aanbidden, die komen in de hemel. Nou, de moordenaar aan het kruis. Dan. Hoe kon ik dan in de hemel komen? Je moet niet zoveel naar al die mensen luisteren, je moet gewoon luisteren naar wat God zegt. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon aan jou gegeven heeft, opdat als je gelooft niet verloren zou gaan. De vraag is of je dat gelooft.
Ja,
dat nou, dan is alles onderweg.
Het is moeilijk hoor, dame.
Ja.
Ik zit er ook mee hoor.
Ja,
het eigene, dat is heils.
Ja.
Nee,
wat fijn dat jullie dat zeggen. Wat fijn dat jullie dat zeggen, dat je daarmee ziet.
Ja.
Ja, daar ben ik wel heel blij om.
Ja.
Want de Bijbel zegt, dus wij hebben vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wij hoeven daar niet mee te zitten. We zitten met schuld. Kijk, als wij zonde doen, en er komt zonde, en we zouden die zonde belijden aan de Heer. Dan is hij getrouw en rechtvaardig om te vergeven. Dus de zekerheid van vergeving is er op belijdenis. Altijd. Dus we hoeven er nooit meer niet mee te zijn.
Ik ben het niet eens, maar goed. De een wel, de ander niet. En ik begrijp die dame heel
goed. Ja.
Ik ben 76 jaar en...
Ik 78, maar ik begrijp het ook goed.
Ja, dat kan, maar je kan je ook vergissen, hè.
Pardon?
Nou, dat je zalig wordt. Je noemt ze allemaal alle broeders en zusters, ik kom hier. Maar wie zegt dat ik een broeder ben?
Nou,
dat weet je niet.
Nou, nee. Dat kan wel
weten.
Ja, maar ik weet
nee.
Nou, weet je, als de Bijbel nu zegt dat je het kunt weten, en u zegt je kunt het niet zijn bereid, wie zou er dan gelijk hebben?
De Bijbel heeft gelijk.
De Bijbel heeft gelijk.
Natuurlijk.
Wij weten, zegt Johannes, dat wij kinderen van God zijn.
Juist, precies. Dat is moeilijk. Hè? Dat wil zeggen, je kan je eigen ook wel iets toe-eigenen. Je kan je eigen ook wat toe-eigenen, wat niet toegeëigend mag worden.
Je moet helemaal niks toe-eigenen.
Nou, dat zeg je toch.
Maar wat er wel gebeurt, je moet geloven. Wat in deze, en wat gebeurt er dan? Als je echt gelooft dat in Jezus voor de zonde gestorven is, dan komt de Heilige Geest inwonen. Die getuigt in jouw geest dat je een kind van God bent. En eigen je dat niet toe, dan is er de zekerheid van binnenuit dat je een kind van God bent. Maar die zekerheid krijg je alleen door geloof. Alleen door geloof.
Ja, dat begrijp je helemaal. Dat kan ook begrijpen van die dame daar.
Oké.
Er zit nog een duivel ook. Je maakt je ook van alles wijs.
Maar, precies, maar naar wie luister je dan? Hè?
Ja, dat weet ik van natuur naar de duivel. Ja. Maar goed, we gaan er niet verder over in. Maar wat die dame zegt, dat vind ik ook wel begrepen. Ja. En die zekerheid des geloofs, ja, er zitten vele mensen in.
Ja. Nee, maar dat weet ik. Dat veel mensen er zitten. Daar wil ik graag ook duidelijk maken en vertellen aan die mensen. Hoe je daar zeker van kunt zijn, hoe je dat kunt weten, want die zekerheid is een zekerheid die de Heilige Geest in je hart legt. Daar moet je niet van af laten praten.
Nee, maar goed, de mensen zitten hier zo. Ja. Gaan we verder. Okay,
nou, ik ben er wel klaar voor. Ik
heb een vraag.
Wie?
Vers 36 staat het, want die dag en die uren weet niemand.
Nee. Niemand, nou, dat staat er, ja, dat is ook zo.
Maar er wordt mee bedoeld dat Jezus dan terugkomt voor Israël.
Ja.
Maar dat is toch na 7 jaar verdrukking?
Ja. Ja. Maar dan weet je nog de dag niet en nog de uur niet.
Nee,
dan kun je zeggen, nou, volgende week donderdag komt dan.
Nee,
dus de dag weet je niet, het uur weet
je. Nee, ik snap niet.
Ja. Nog meer vragen? Fijn, zo samen danken. Trouwe Vader, we willen u danken voor uw woord. Uw woord is levend en krachtig en uw woord geeft ons leven. Wie mij gelooft, heeft eeuwig leven, zegt de Heer Jezus. En hij komt niet in het oordeel. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heiland, dat u dat oordeel bent ingegaan. In mijn plaats, in onze plaats. Dat u wist wie wij waren toen u naar het kruis van Golgotha ging. Dat u angstig was voor het oordeel. Dat u heeft gebeden of de Vader dat oordeel maar voorbij wilde laten gaan. Maar de Vader wilde het niet. De Vader wilde mensen redden. De Vader wilde zijn hemel vol krijgen. O Vader, het is toch allemaal door en uit u. Wat we behouden zijn, er zit niets van onszelf bij. Niets van onszelf om in te roemen. Alleen door geloof. Alleen door genade. Alleen door uw werk, Heer Jezus. En daarom prijzen we u. Want als we dit werkelijk geloven dat het voor ons is. En dat u dat hebt gedaan voor ons. Heer, hoe groot bent u dan wel niet? Dat u dat deed. Dat u het voor ons deed zoals we hier zitten. Dat u dat voor mij wilde doen, Heer Jezus. Dat u van God verlaten werd. Maar ook, Heer, dat u het allemaal volbracht hebt. Zodat het gordijn in de tempel scheurde en de toegang naar de hemel open was. Alleen door u. Alleen door uw genade. Och, ik bid u dat we dat allemaal mogen geloven zoals we hier in deze zaal zitten. We gaan zo straks gaan we de kerstdagen in. En dan komt een gezant van God komt vertellen dat er vrede op aarde komt. En dat het voor ons is. Dat de hemel open gaat. Dat we vrede kunnen krijgen met God door het geloof in de Heer Jezus. Dat hele bijzondere. Wilt ons helpen dat het niet aan ons voorbij gaat. dat we het ook werkelijk geloven. Ik verkondig jullie grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. Christus is geboren. Christus is gestorven. Ook voor ons. Dank u wel, Heer Jezus. We aanbieden u. We danken u voor zoveel genade over onze levens. Amen.